Welkom Janneke.
Dankjewel.
We gaan aan de slag met het thema hoogbegaafdheid, jouw expertisegebied. In 3 podcastafleveringen zullen we dieper ingaan op hoogbegaafdheid. Wat is het nou eigenlijk? Wat zou het onderwijs daaraan kunnen bijdragen? En hoe gaan we deze leerlingen helpen in de toekomst die ze voor hen hebben liggen? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast De Verdieping Hoogbegaafdheid. Samen met mijn collega Janneke de Wolf gaan we het hebben over hoogbegaafdheid. We hebben al 2 afleveringen gemaakt, hè Janneke?
Ja, klopt.
Over hoogbegaafdheid, over eigenlijk alle misvattingen, vooroordelen, misschien wel opvattingen die er leven, maar ook al gedeeld wat praktische voorbeelden. We hebben het over profielen gehad, we hebben het over kenmerken gehad.
Mm-hmm.
We willen steeds praktischer worden.
Ja.
Hebben we ook beloofd aan de luisteraar. Dus ja. Deze laatste van de reeks, de verdieping hoogbegaafdheid, gaan we wat praktischer worden. Maar wel weer beginnend met een stelling, zoals ook de andere 2 keer. En de stelling van deze aflevering is: hoogbegaafde kinderen vervelen zich altijd op school. Wat vind je daarvan? Is dat zo?
Is dat zo? Hoogbegaafde leerlingen gaan heel snel door de stof heen. Leren heel makkelijk. Leggen heel snel verbanden. Dus er is een hele grote kans dat wanneer jij je rekeninstructie geeft, dat zij dit na enkele minuten bijvoorbeeld al opgepikt hebben. Terwijl een instructie 20 minuten duurt. Je kan je voorstellen dat ze dan zich redelijk snel vervelen. Dus ja, het kan voorkomen. Het wil niet zeggen dat ze zich altijd maar vervelen. Want iedereen heeft wat te leren natuurlijk. Hè? Maar ja, dat risico loop je wel.
Ja. Dus de stelling heeft eigenlijk in zich, de kans is groot dat.
Ja, 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 absoluut. Okay.
En jij benoemt dat zo, en ik herken dat uit de situatie. Je hebt onderwijs te verzorgen aan een groep leerlingen.
Mm-hmm.
20, 25, 30, 35. Er zitten ook hoogbegaafde leerlingen tussen.
Ja. Hoe bedien je die allemaal?
Hoe ga ik dan die 30 leerlingen, inclusief die 1 of 2 hoogbegaafde leerlingen, nu het juiste aanbod geven? Als ik mijn aandacht maar... Ja, in ieder geval al moet verdelen.
Ja, ja, en dat is natuurlijk knap lastig. En wat je ziet in de praktijk is dat er vaak de groep verdeeld wordt in 3 niveaugroepen. Nou, dat is natuurlijk al heel erg fijn, want dan kun je al iets meer op maat bedienen. De hoogbegaafde leerling, ja, dat is eigenlijk al een groep op zich. Dus die hebben nog wel iets anders nodig ook. En in de praktijk zie je ook dat de meeste tijd uitgaat naar de kinderen die remediering nodig hebben. Extra verlengde instructies. En deze leerlingen kunnen vaak heel zelfstandig aan het werk en krijgen wat uitdagend werk, hè, een beetje ongechargeerd neergezet. Maar die gaan zelfstandig daarmee aan de slag.
Ja, lekker. Dan voel ik veel autonomie bij die leerling. Lekker uitdagend werk, zelfstandig aan het werk.
Ja.
Klinkt goed?
Ja, klinkt heel goed. Maar er zit ook een keerzijde aan. Want iedere leerling heeft natuurlijk instructie nodig op zijn of haar eigen niveau. En als je bedenkt dat deze leerlingen de basisvaardigheden van rekenen, hè, die in die week in jouw les centraal stonden, al beheersen, dan zijn zij wellicht wel bezig met andere vraagstukken. Of als je hen dat uitdagende werk geeft, hebben zij daar wellicht ook een instructie over nodig om dat goed eigen te maken. Dus ook deze leerlingen verdienen eigenlijk een instructie.
Ja, en dus het is niet zo, kon je bijna zeggen, leren zonder instructie, dat lukt niet.
Nee, 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 dat denk ik echt. Als je op je eigen niveau bezig mag zijn, is dat heel tof natuurlijk. En wanneer je dat met andere kinderen of andere leerlingen samen mag doen, kan dat natuurlijk ook al heel erg ondersteunend helpen. Maar iedereen kan ook vastlopen. Dus het is heel goed om je daar bewust van te zijn. En als jij aan de slag gaat met werk op een complex niveau, dan kan het echt zijn dat je ergens tegenaan loopt. En dan is het wel heel fijn als daar ook een instructiemoment bij zit. Juist om je vaardiger te maken. En in de vorige podcast hebben we het bijvoorbeeld ook gehad, hè, over omgaan met uitdagingen. En wat doet dat met je? Wanneer je tegen zo'n uitdaging aanloopt en je krijgt daar niet de instructie of de hulp bij die je nodig hebt om dat setje te kunnen maken, dan loop je de kans dat je opgeeft of dat je het signaal geeft, ja, zie, dit is te hoog gegrepen voor deze leerling, dus laten we het maar niet meer doen.
Ja.
Ja, dat is zonde natuurlijk.
En meteen door naar de plusklas? Is dat een optie?
Ja, dat is zeker een optie. Wat je vaak ziet is dat plusklassen georganiseerd worden binnen een school, en dat is natuurlijk heel waardevol. Want daar wordt bewust ingezet met uitdagend aanbod bijvoorbeeld. Ze ontmoeten ook peers, hè, gelijkgestemden, dus ja, super. de kanttekening daaraan, het gevaar daaraan is dat alles, alle uitdaging zeg maar in die plusklas plaatsvindt. Dat is 1 uur in de week, 2 uur in de week, misschien een dagdeel in de week. En daarna zit de leerling in de reguliere klas. Ja, maar ook daar is die hoogbegaafd. En ook daar heeft hij zijn eigen onderwijsbehoeften, zijn eigen ondersteuningsbehoeften. Dus ja, dan heb je nog 4,5 dag over waar dan gemiste kansen liggen.
Ja, dus als ik jou goed beluister, dan zit er eigenlijk wel een gradatie tussen. Je hebt de leerling, zoals we in podcast 1 hebben gedaan, te signaleren, te herkennen en te erkennen, waar we het in de tweede aflevering over hebben gehad. En in de derde aflevering, wat kun je nu in je les doen? Wat kun je eventueel daarbuiten nog doen? En wat kun je eventueel nog met een plusklas bereiken? Maar dan ben ik leraar en ik wil in de klas aan de slag.
Ja.
Wat zijn een paar van die praktische voorbeelden die je dan voor mij als leraar hebt waarmee ik iets kan? Waar moet ik het zoeken?
Wanneer je met een plusklas werkt, zou ik echt adviseren om dat goed met elkaar af te stemmen. Dus het aanbod wat er in de plusklas plaatsvindt, zorg dat je ook communicatie hebt met de leerkracht zelf, zodat de verwerking bijvoorbeeld daar plaatsvindt.
En waar moet ik dan aan denken? Gaat het dan echt over de inhoud van die verwerking of over de strategieën van die verwerking?
Ja, ik zou adviseren dat de strategieën voornamelijk aangeleerd worden in de plusklas ook en de verwerking daarvan bijvoorbeeld in je reguliere klas. Dat is door een leerkracht in de ronde die je toch al loopt langs je andere niveaugroepen bijvoorbeeld prima te bedienen. Dus daar kun je heel kort op vragen die er dan spelen, inspelen. Dus dat is heel waardevol, denk ik. Als je geen plusklas hebt of je hebt een groep leerlingen in je klas die je daar uitdaging wil gaan bieden, ja, dan zijn er allerlei mogelijkheden voor natuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan de vragen vanuit de taxonomie van Bloem. Het hogere orde denken spreek je daarmee aan.
Ja, dus het analyseren, evalueren en creëren.
Ja, precies. Ja, en daar zijn allerlei mogelijkheden toe. Dat kun je toepassen bij je begrijpend leeslessen, maar ook bij je rekenlessen, bij thematisch werken bijvoorbeeld. Dus daar moet je even voor gaan zitten. Maar als je daar vaardiger in wordt, ja, dan zie je op een gegeven moment heel veel mogelijkheden om leerlingen daarmee aan de slag te laten gaan.
Want het gaat dan met name over de vraagstelling, hè? Als we het hebben over de taxonomie van Bloem. Ja. Bloem, om het denken op een ander niveau te activeren met meerdere antwoordmogelijkheden.
Ja, precies. Ja. Ja. En de denksleutels, die zijn ook bij velen bekend. Dat is ook een heel mooi voorbeeld daarin. En ook met de denksleutels tik je die hogere denkvragen aan.
Kun je een voorbeeld noemen van die denksleutels?
De wat-als-sleutel bijvoorbeeld is er eentje. Nou, stel dat we het hebben over.
Nou, laat zeggen natuurrampen.
Ja. Wat als er in de wereld geen natuurrampen meer zouden zijn? Of wat als we een uitvinding zouden kunnen maken dat overstromingen niet meer plaats zouden vinden? Mm-hmm. Dan vraag je dus kinderen om creatief te gaan denken. En ook daar is niet één oplossing voor, hè, of één antwoord in. Maar dan kunnen ze met elkaar sparren. En er komen heel veel vaardigheden bij kijken waarmee ze aan de slag kunnen.
Ja. En even nog over dat, ik hoor jou het denken activeren. Dat vraagt begeleiding. Zijn er nog andere zaken waarmee ze in groepjes aan de slag kunnen, deze leerlingen?
Ik heb in de praktijk altijd graag gewerkt met het onderzoekend leren bijvoorbeeld. Dat sluit heel erg aan bij thematisch onderwijs. Door samen met elkaar een casus te krijgen of een probleem te krijgen en dat te gaan onderzoeken, ja, dat vraagt heel veel samenwerkingsskills om te ontwikkelen. En samenwerken is iets wat hoogbegaafde kinderen vaak heel lastig vinden, want zelf zijn ze heel snel bijvoorbeeld, hè? Dus ja, ik heb anderen eigenlijk niet nodig. En door ze afhankelijk te maken binnen hun opdracht, oefenen ze dat wel.
Ja.
Dus dat is een hele waardevolle.
Ja. Zijn er ook nog materialen waar je zelf heel erg enthousiast van bent die je zou kunnen inzetten?
Ja, ik word altijd heel enthousiast van de Rijke Rekenvragen. Een boekje uit onze notendopreeks. Die kun je namelijk heel makkelijk inzetten in je instructies. Als je in groep 3 bijvoorbeeld kijkt, hè, de splitsommen zijn algemeen bekend. Kinderen gaan aan de slag met allemaal splitsrijtjes invullen. Is niet heel uitdagend. Je kan hem ook ombuigen. En dat is die kracht van de Rijke Rekenvragen. Je kan kinderen ook een voorbeeld geven van ja, hè, mijn kinderen zijn samen 10. Hoe oud zouden ze zijn, denk je? Dan zijn ze dus ook weer met elkaar in interactie. En aan het onderzoeken van ja, welke mogelijkheden zijn er allemaal? En dat kun je weer verrijken door te zeggen, ja, maar wie zegt dat ik maar 2 kinderen heb? Misschien zijn het er wel 3. Dus op die manier kan iedereen eigenlijk op zijn eigen niveau aan de slag
Ja.
Op een creatieve manier, zonder dat er ook maar één antwoord mogelijk is. Er is van alles mogelijk.
En nu heb je in de voorbeelden die je noemt het vooral over denkuitdagingen en vragen. Dus het verbale stuk. Zijn er ook nog zaken die juist handelend voor uitdaging of verrijking kunnen bieden?
Vanuit de vorige podcast hebben we er ook naar gekeken. Hè? Deze kinderen hebben vaak kenmerken en extra ondersteuningsbehoeften nodig. Ik vind het altijd heel waardevol om te kijken naar het ACP-denken. Het analytisch, creatief en praktisch denken. Vanuit de theorie van Sternberg is dat. En hij werkt heel veel met vaardigheden die je kan ontwikkelen. Dus ook in combinatie met het leren leren, hè, ben ik goed in plannen bijvoorbeeld. Me organiseren, maar ook mijn taakwerkhouding, mijn concentratie, mijn zelfbeeld ook. Hè? Wat zijn, weet ik, mijn sterke punten te benoemen of mijn ontwikkelpunten. Dus ja, dat zijn hele mooie dingen om mee aan de slag te gaan. En die kun je dus ook heel persoonlijk maken op een relatief eenvoudige manier.
Ja, en ik vraag het toch even op door, want alles hangt samen steeds met het cognitieve. Waar zit er ook nog een link te maken tussen het handelend, het sport, beweeg, spel, muziek? Dus niet zozeer het denken, maar het bewegen, het voelen en het doen. Mm-hmm. Zit daar ook de uitdaging in? Of zeg je, nou, je hebt toch eigenlijk wel het meest als daar boven in dat kopje wat gaat gebeuren?
Ja, dat is echt heel persoonsafhankelijk. Maar juist dat creatieve ook en dat gevoel aanraken is ook heel waardevol. Want deze leerlingen zijn juist heel vaak met hun kopie bezig of worden daarop aangesproken. En juist die andere kant kan heel waardevol zijn. Dus als je die mogelijkheid hebt, zou ik dat zeker benutten.
Ja, mooi. Het zijn in alles wat je aanbiedt, is het niet het zelfstandig werk, hoor ik steeds. Maar het is echt de combinatie van doen, denken, handelen. Mm-hmm. En terugkijken. Een mooi voorbeeld, het gaat niet om het antwoord. Maar pak het antwoordenboekje maar en leg me uit waarom dit het antwoord is. In plaats van is het antwoord.
Juist heel erg procesgericht.
Het procesgerichte. Ja. Nou, er zijn veel voorbeelden te noemen. Er is ook veel over te vinden. Veel op onze website trouwens ook van Onderwijs Maak Je Samen. Mm-hmm. Producten. In de praktijk, als leraar, ga je daarmee aan de slag. Je doet het als school. Toch even de vraag weer aan jou, waar we ook de andere podcast mee geëindigd zijn. Is er een tip die je mee wil geven als een leraar morgen aan de slag wil met een wat? Wat ga ik nu doen? Wat ga ik ze aanbieden? Wat is jouw tip?
Mijn tip is, ga op zoek naar die hogere denkvragen, naar de materialen die erbij horen. Bijvoorbeeld zo'n denksleutel. En ga dat eens met een groep leerlingen of een groepje leerlingen. Ga daar eens mee aan de slag. Doe dat eens regelmatig, want je kan niet verwachten dat je ineens creatief bent of dat creatief denken helemaal aanspreekt. Maar je zult zien dat je er zelf heel enthousiast van wordt als leraar, maar ook bij de leerlingen wat teweeg brengt.
Ja,
ja, en daar kun je eigenlijk alleen maar van genieten.
Ja, mooi. Klinkt als een mooie tip om mee aan de slag te gaan. Voor ons is het niet meer aan de slag gaan. Dit was de laatste uit de reeks van 3 van de verdieping over hoogbegaafdheid. Dank je wel nogmaals, Janneke, dat je ons hebt meegenomen in 3 delen over wat is het nu en hoe ga je ermee om en wat kun je dan doen.
Graag gedaan.
We hebben ook behoorlijk wat producten en informatie op onze website te vinden. En ik hoop gewoon heel sterk dat wij dit onderwerp, dat we daarin nog veel scholen mogen begeleiden, maar ook dat we de mooie verhalen weer weten te verzamelen.
Ja, absoluut. Dat hoop ik ook.
Aan de luisteraar dank voor het luisteren van deze podcast. En heb je nog vragen of wil je nog meer weten, dan kun je ook altijd contact opnemen met Janneke of met info@onderwijsmaakjesamen. En wellicht tot een volgende keer.
Tot ziens!